Goedemorgen. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk in Dordrecht. En ik wil met u doornemen de liturgie van zondagmorgen die wij gaan volgen. Voorganger voor vandaag is dominee A.J. van Zuylenkom. Dus het tevens zijn afscheid, ook van deze gemeente en van de gemeente Dordrecht. Organist is Harry Bodewiets. Na het welkom en de mededelingen door de kerkenraad zullen we zingen Psalm 68 vers 10 in de oude berijming. Dus na de welkom en mededelingen Psalm 68 vers 10 in de oude berijming. Na het stil gebed, votum en groet zullen we zingen uit dezelfde Psalm 68 vers 16. Dus na votum en groet, Psalm 68 vers 16, ook weer uit de oude berijming. Daarna zullen de geboden gelezen worden. Na de geboden zingen we Psalm 130 vers 2 en 3. Na de geboden, Psalm 130 vers 2 en 3 uit het liedboek. Voorganger zal in gebed gaan en vervolgens uit de schrift lezen. En dat doet hij uit 2 Timotheus 3. Dus de schriftlezing is uit 2 Timotheus 3. Hierna zullen we het kinderlied zingen. Ben je groot, ben je klein. En de kinderen gaan daarna naar de zondagschool. En de gemeente zingt gezang 1. Dus na het kinderlied gezang 1. De verkondiging zal zijn uit vers 16 en 17 van 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. En het thema van de dienst is: laat je kennen als mannen en vrouwen van God. Laat je kennen als mannen en vrouwen van God. Na de verkondiging zingen wij Psalm 97, vers 1, 6 en 7. Psalm 97. Vers 1, 6 en 7 uit het liedboek na de verkondiging. Daarna zal er dankzegging en voorbeden gedaan worden. Daarnaast collecte voor kerk en diaconie. En we zingen als slotgezang 481. Dus als slotzang gezang 481. Na de dienst zal dominee van Zuylenkom nog worden toegesproken en de gemeente zal daarom na de zegen zal de gemeente nog even gaan zitten en na de dienst is er ook nog koffie drinken om dominee van Zuylenkom een hand te drukken voordat hij weggaat. Ik wens jullie allemaal een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst, ook als u met ons verbonden bent, als u thuis bent, dan heet u van harte welkom. U wordt verzocht om na de zegen van de morgendienst weer te gaan zitten. We nemen dan afscheid van dominee van Zuilenkom, die vanmorgen in ons midden is. Hij zal naar Stadskanaal verhuizen. En na de dienst is er dan ook gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. En op dat moment kunt u ook hem de hand schudden en afscheid van hem nemen, als u dat wenst. Vanmiddag dan neemt dominee van Zuilenkom afscheid in de Kandelaarkerk. En daar zal dominee Vogel aanwezig zijn. Dus vandaar dat bij ons hier voorgaat dominee de Graaf uit Harderwijk. Volgende week in de zondagmorgendienst zal de heilige doop worden bediend aan Sepp Litoy. En tot onze gemeente is overgekomen uit de Nederlandse hervormde vereniging Calvijn te Dordrecht met doopbewijs Gerard Mol. Ik heb Gerard nog niet gezien, maar misschien wil hij even gaan staan. Kijk. Nou Gerard, het zou wat al te makkelijk zijn om te zeggen dat je hier met voorbedachte raden bent beland, zeg maar. Want naast je zit Tessa, die kennen we al wat langer. We wensen je hartelijk welkom in deze dienst, want we weten, of onder onze gemeente, want we weten dat je ook je plaats hier hebt gevonden en dat je gezegend weet onder het woord van God. En we wensen je toe dat je hier een gezegende tijd hebt voor jezelf en dat je het ons tot zegen kan zijn als gemeente. Dankjewel. We zingen nu Psalm 68 vers 10 uit de oude berijming. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hoor nu hoe deze Heer u welkom heet. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God, de Vader, en van Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 68, het 16e vers. Lof laten weer klinken in je lied, maar ook in je leven. Dat vraagt de Heer van ons. En daarom geeft Hij ons ook zijn wet, omdat ons leven loven wordt. Laten we luisteren naar die wet van de Heer. Dan besef je je eigen kleinheid en schuld. En dat willen we in ons zingen na de wet ook verwoorden. Vragen om vergeving. Maar broeders en zusters, wees er zeker van. Ieder die zijn zonde en schuld oprecht beleidt, ontvangt vergeving. God sprak deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten we nu zingen op Psalm 130 uit de Nieuwe Berijming vers 2 en 3. Laten wij nu in ons gebed tot de Heer naderen. Onze Vader in de hemel, bij u is vergeving. Opdat wij in grote eerbied leven. Bij u is vergeving en daarom mogen wij ons vrij weten, vrij van zonde, vrij van oordeel. Bij u is vergeving, opdat wij in vrijheid u dienen, toegewijd, enthousiast. O God, wij prijzen u om die verlossende boodschap. En we bidden u, raak ons daarmee diep in ons hart. En laat ons leven opbloeien. Tot eer van u. Zegen daartoe ook deze eredienst. Dat uw woord niet bij ons langs gaat, maar ons treft. In ons hart, ons vernieuwt, zegent u de opening van uw woord. Zegen ons als wij bidden voor elkaar, voor de wereld, als we samen zingen, als we bezig zijn met de kinderen, als kinderen. Heilige Geest, vervul ons en maak ons eigen wat u zelf ons belooft. Doorbreek elke belemmering. Wij bidden ook voor wie er niet zijn. U weet de reden daarvan. Ze kunnen niet door ziekte, ouderdom, de kleintjes. Maar we denken ook, Heer, aan wie er niet wilden zijn. Waar onverschilligheid heerst of ongeloof. Of kinderen van u die belemmeringen ervaren. Heer, overwin hen en geef dat wij ook kansen aangrijpen om hen mee te nemen op de weg naar u toe. Dat we geen belemmeringen opwerpen voor elkaar, maar juist elkaar stimuleren en dienen. Hoor ons in Christus naam. Amen. Wij openen nu het woord van God in 2 Timotheus 3. En aansluitend zingen wij dan het lied van de kinderen. Ben je groot, ben je klein. En op de liturgie die u hebt, op papier staat die eerste regel twee keer afgedrukt. De organist speelt hem ook maar één keer. De bedoeling is dat wij hem dus ook maar één keer zingen. Dus 2 Timotheus 3. Daar schrijft de apostel. En horen wij het woord van de Heer. En weet dit. Dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebber zijn van zichzelf. Geldzuchtig. Grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer je ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan. En uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Tot zover het woord van de Heer. Straks na de verkondiging van het evangelie, dan zingen we uit Psalm 97 En op de liturgie is door een fout van mij dat niet goed geschreven. Psalm 97 vers 1, 5 en 6 zingen we uit de nieuwe berijming. Dus 97, 1, 5 en 6 uit de nieuwe berijming. Ik mag u het woord van God verkondigen vanmorgen uit wat we net lazen. En dan speciaal ook die laatste twee versen. 16 en 17. Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Gemeente waar de Heer van houdt, broeders, zusters, jongens, meisjes, iedereen hier, of als je thuis luistert. Vorige week hadden we in de Kandelaarkerk een dienst waarin we speciaal om een zegen vroegen voor een jong echtpaar dat binnenkort naar Tanzania vertrekt. En dan gaan ze voor de Bijbelvertaalorganisatie Wycliffe heen. Hij gaat werken aan het vertalen van de Bijbel in, nou ja, in talen waar de Bijbel gewoon nog niet ingeschreven is. En zij gaat mensen leren lezen en schrijven. Als je nagaat dat er op het ogenblik duizenden van zulke projecten lopen in deze wereld. Dat betekent ook nog duizenden talen waarin de Bijbel nog niet vertaald is. Heel veel mensen die het woord van God niet in hun eigen taal kunnen lezen. Moet je voorstellen dat je de Bijbel niet in je eigen taal kunt lezen. En voor ons is het woord van God zo ontzettend toegankelijk. En we hebben ons zakbijbeltje. En je hebt de Bijbel misschien wel in je smartphone zitten. Je hebt alle mogelijke vertalingen van Statenvertaling, Herziene Statenvertaling. Vertaling 51, Nieuwe Vertaling 2004, Bijbel in straattaal. Het Gronings, enzovoort, enzovoort. Het kan zomaar wat ver van je afstaan, Bijbelvertaalwerk. Maar als je er verder over nadenkt, sta je er dan wel eens bij stil, dat het vertalen van de Bijbel eigenlijk ook een taak is van ons allemaal. Jij en ik, wij moeten de Bijbel eigenlijk elke dag van ons leven ook weer vertalen naar onze eigen situatie. Voor mensen die om ons heen leven. Als ouders vertaal je het voor je kinderen. Door middel van je eigen leven laat je zien, of misschien in een gesprek met een collega ook, horen hoe het woord van God een duidelijke boodschap heeft waar jij veel van verwacht. Een boodschap die er echt toe doet. En dan is het natuurlijk wel belangrijk van, lees je je Bijbel? Durf je nadenken over hele lastige stukken in de Bijbel? Profetieën van Jesaja bijvoorbeeld. En als je dat dan leest, wordt er daardoor ook steeds meer van God zichtbaar in jouw leven? Of wordt dat bij ons minder? Wat wil je? Dat er meer of minder van God in je leven te zien is. Geloof je echt dat de samenleving zou veranderen als dat woord van God nadrukkelijker door mensen gelezen werd? Geloof je dat het woord mensen verandert, dat het jou verandert? Je kunt zeggen, Bijbelvertaalwerk, dat is een schakel naar een betere wereld. door het verlaten van de Bijbel, door het vertalen van de Bijbel, krijg je echt mooiere mensen. Je wordt herkenbaar, ook zelf, als een man, een vrouw van God. Nou, daarom vat ik het zo samen voor vanmorgen. Laat je kennen als mannen, als vrouwen van God. En let erbij op het bijzondere van de schrift. Op de waarde van de schrift. En op het doel van de schrift. Maar is dus het bijzondere van de schrift. Eens even, ken je Timotheus een beetje? Timotheus was een jonge vent. Medewerker van Paulus. Opgevoed door zijn moeder en zijn grootmoeder. En dat waren twee heel gelovige vrouwen. Je kunt zeggen, Timotheus die was door Paulus gecoacht om voorganger van de kerk in Efeze te zijn. En Paulus was zijn geestelijk vader, zeg maar. Maar Paulus die zit nou in de gevangenis. Dat laat hij in zijn brief een en andermaal weten. En dan zit hij gevangen. Paulus die blijft wel meeleven. En meeleven met allerlei andere christenen. Hij heeft vanuit de gevangenis aan de kerk in Filippi een brief geschreven. Bijvoorbeeld. Maar ook met mensen persoonlijk. Met Timotheus. Aan collega's. Hij schrijft en schrijft. Stimuleert. Bemoedigt. Leeft mee. Want als je leeft voor het koninkrijk van God. Dan zijn we maar niet allemaal met ons eigen ding bezig. Paulus in die gevangenis. Timotheus in Efeze. He, vandaag wij hier in Dordt en iemand anders in Tanzania. Nee, je hebt elkaar nodig. Want je leeft in een heftige tijd. Daar begint Paulus in hoofdstuk 3 ook mee. En toen we dat lazen, toen dacht je misschien wel van, nou, die Paulus is toch ook wel een beetje somber, zeg. Alsof er niks goeds meer gebeurt in de wereld van vandaag. En toch, zoals Paulus zijn wereld en ten diepste ook onze wereld tekent. En dat is niet een beetje afstandelijk vanuit de hoogte, veroordelend. Dat is de Bijbel nooit. Uit de hoogte, afstandelijk. De Bijbel, dat is het inspirerende van de Bijbel. Ze ademt altijd de liefde van God. Ook voor een wereld die vol zit met egoïsme en materialisme. God heeft zijn zoon zo lief gehad, en dat staat er gewoon boven, dat hij zijn unieke zoon gaf. God gaf zijn zoon, moet je eens over nadenken, voor een wereld waar alles mis zit. Voor een wereld met allemaal corrupte regimes in Afrika. Voor die wereld van Nederland, waar de directeur van een stichting voor sociale woningbouw rondreed in een Maserati. En dat is een auto die aardig aan de prijs is. De wereld waar een paar bevoorrechte voetballers 1 miljoen per maand verdienen. Terwijl in die Braziliaanse sloppenwijken mensen helemaal niets te makken hebben. Een jongen van 15 die vertelde aan een journalist, het enige dat ik heb als ik 's morgens wakker word, dat is een dag. Geen geld, geen brood, alleen een dag. En ik weet niet of het een hele dag wordt, zei hij erbij. Want een kogel kan in een seconde een eind maken aan mijn leven. Hij wist waar hij het over had. Zijn vriend van 14 was vermoord. Omdat die vriend wel eens een broodje pikte. Als hij zo'n honger had. Daarom kreeg hij de kogel. En zegt hij, het kan ook mij overkomen. Ik voetbal. Ik maak elke dag goals waarvan jullie zouden zeggen onwaarschijnlijk. Maar vertelt hij, mijn ouders ben ik kwijt. Verslaafd, de een aan drank, de ander aan kook. Vorige week vertelde iemand voor de Nederlandse radio dat ze al die ellende van Brazilië ook met eigen ogen had gezien. En toen werd haar de vraag gesteld van, maar kun je dan nog wel genieten van een wedstrijd? Oh ja, zei ze. Ik denk gewoon niet aan al die ellende. Wat een ellendige wereld eigenlijk, signaleert Paulus. Mensen die voor hun eigen belang gaan. Mensen die geen gemeenschap meer kunnen zijn. Mensen die zich niet verantwoordelijk willen weten voor elkaar. Mensen die zo makkelijk wegkijken bij alle ellende. En als ik dat dan noem, dan denk ik, heb ik het nou over anderen? Of heb ik het ook over mezelf? En durf ik die vragen aan mezelf te stellen? Waar sta ik? En waar kijk ik heen? Paulus, ik ga niet al die dingen die Paulus noemde uitleggen, uitwerken, maar ik noem er nog eentje. Paulus signaleert dat mensen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen, vers 5. Paulus signaleert een heleboel godsdienstigheid. Dat je in Paulus' tijd heel veel godsdienstigheid, heb je ook in onze tijd veel godsdienstigheid. En wat is die godsdienstigheid dan? Nou, godsdienstigheid kan op een gegeven moment gewoon gestold conservatisme zijn. Vormendienst. Dat kan ook ons raken. Als wij voorspelbare kerkdiensten willen hebben. Waar alsjeblieft niet van allerlei regels wordt afgeweken. Waar vooral met onze wensen rekening gehouden wordt. Nou, dan loop je dat risico dat je geloof uiteindelijk iets van de buitenkant is. Gestold conservatisme. En misschien zit het ook wel aan de andere kant. Dat je helemaal gek bent van bepaalde vormen van muziek. Helemaal uit je dak kunt gaan. Maar dat kan ook een laagje zijn. Buitenkant. Heel consumptief. Je wilt er zelf een goed gevoel van overhouden. Nou, als je ook die vragen aan jezelf stelt. En moet je dan ook niet zeggen van zulke vormen van geloof? Die missen de kracht om nog offers te brengen. Offers in tijd, offers in geld. Je bent vooral met jezelf bezig. Paulus doet niet uit de hoogte. En dat wil ik ook niet. En Paulus wil wel wat anders. Paulus wil dat je wakker wordt. Dat je die mentaliteit waarmee je op je eigen belang, op je bevrediging van je eigen wensen gefocust bent, dat je dat loslaat. En dat je zelf positie bepaalt. Het is Paulus echt ernst. Hij zegt dat ook in vers 1. We leven in de laatste dagen, mensen. En je leeft na Pinksteren, betekent dat eigenlijk. En met Pinksteren is zeg maar het aftellen naar de komst van Christus begonnen. En als christen weet je dan hoe laat het is. Het is de tijd dat je moet kiezen. Alle mensen moeten kiezen vandaag. Het bijzondere van de tijd na Pinksteren is, God nodigt alle mensen in hun eigen taal uit om terug te keren tot een leven in gemeenschap met hem. Met Pinksteren horen mensen uit allerlei vreemde gebieden in hun eigen taal van de grote daden van God. En ze worden allemaal opgeroepen, kies nou voor dat leven met God. En daarom zijn mensen tot op vandaag bezig om het woord van God te vertalen in al die verschillende talen van deze wereld. En mensen die van kind af vertrouwd zijn met dat woord, zoals de meesten van ons, zal het ook een zorg zijn dat anderen van het evangelie horen. Zo spreekt Paulus Timotheus aan. Timotheus die van jongs af met het evangelie opgevoed werd. En dan staat het heel bijzonder in vers 15. Van jongs af ken je de heilige schriften. Letterlijk staat er zelfs van jongs af ken je de heilige letters. Letters. De heilige letters die samen de heilige boeken van de Bijbel vormen. De heilige letters. Want Bijbellezen is een kwestie van heel aandachtig spellen van wat de Heer je te zeggen heeft. Je moet je voorstellen, er waren in die tijd van Paulus en Timotheus niet zoveel boeken als wij vandaag hebben. En we hebben onze huiskamer ermee volstaan soms. Allerlei soorten boeken, kinderboeken, studieboeken, romans, detectives, enzovoort, enzovoort. Dat had je toen allemaal niet. Een boek had de vorm van een boekrol. En zo'n boekrol was door iemand persoonlijk geschreven. Elk boek wat je toen had, was door iemand heel persoonlijk overgeschreven. Daarom waren boeken ook alleen maar voor de rijken bestemd. Want zo'n boek was natuurlijk verschrikkelijk duur. Helemaal geen massaproductie. Kinderboeken had je niet. Vandaag heb je boeken in alle soorten, maten. En als kinderen moeten leren lezen, dan kunnen ze zelfs leren lezen. Nou, op een tablet. Er zijn allerlei leuke spelletjes bij bedacht om het maar heel aantrekkelijk te maken. En als je dan op een gegeven moment in je Bijbel moet lezen, dan is het ouderwets, dan is het moeilijk, dan is het saai. En dan moeten we allemaal aanpassingen maken, tot in de kerkdiensten toe, om de kinderen erbij te betrekken. En ik zeg niet dat dat verkeerd is, helemaal niet, al die aandacht voor het kind. Maar het is ook wel eens heel ontnuchterend als je dan gewoon je inleeft in die tijd van Timotheus, van Paulus. Hoe leerde je toen lezen? En wat zijn we vandaag een beetje kwijtgeraakt? Timotheus, die leerde gewoon lezen uit een Bijbelboek. Die oefende met de heilige letters van de schrift. En ik las dat juist het boek Leviticus ook gebruikt werd voor het leesonderwijs. Nou, Leviticus, dat is dat Bijbelboek met al die offers en die voorschriften over rein en onrein enzovoort. Daar leerde je uit lezen. Leren lezen was leren Bijbel lezen. En leren lezen was dus ook heel aandachtig spellen van de Bijbel. Spellen wat God je te zeggen had. Spelenderwijs vertrouwd raken met het woord van God. En dat was zo belangrijk. Want heel de schrift is ingegeven door God. Dat leerde dat Joodse kind al. Elke tekst, elk Bijbelboek geïnspireerd. Welk boek je ook openslaat, bedoelt Paulus, je merkt de adem van God. Je Bijbel open doen, dat is eigenlijk dat je je laat beademen door God. God blaast zijn geest eigenlijk in jouw leven. God geeft jou lucht door de Bijbel. God geeft jou energie door de Bijbel. De lucht hier op aarde heeft iets verstikkends. Door wat Paulus in het begin van hoofdstuk 3 schreef. Dat egoïsme, het materialisme. Iedereen die met zichzelf bezig is. Zodat we geen gemeenschap meer kunnen zijn. Je bent met je eigen belang bezig. Tot in het geloof toe. Liet ik net zien. Met je eigen goede gevoel bezig. Maar als God jou beademt door zijn geest, dan komt er lucht voor iets nieuws. Een nieuwe geest gaat waaien. Door God geademd, door God geïnspireerd. Het spellen van de letters van de Bijbel, het openen van de boeken van het woord, het maakt dat je eigenlijk op de hemelse beademing wordt aangesloten. Daarom is dat woord van God zo waardevol. Dat is het tweede. Elk Bijbelboek kun je gebruiken om onderricht te geven. Om dwalingen, om fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven. Het diepste kun je zeggen van de schrift is, door de Bijbel leer je Christus kennen. En word je gered. Vers 15. God spreekt jou aan. God reanimeert jou met zijn adem. Dat is levensreddend. En door heel de Bijbel heen leer je God zo ook kennen. En die Bijbel heeft een hele lange geschiedenis, waarin God steeds weer worstelt om het hart van mensen. Woorden waarmee God je wakker schudt. Woorden. Geen lege woorden. Maar woorden waarin actie van God opgesloten zit. En daarom is het ook zoveel zeggen dat Jezus Christus het woord heet. Het woord dat mens werd. In Christus zie je hoe God werk maakt van zijn woord. Het zijn geen losse flodders. Maar God gaat heel diep. God komt in jouw wereld staan. Wordt mens. En Christus is Gods allerduidelijkste. Ja, Christus is ook Gods meest hartverscheurende aanspraak van jou en mij. Christus die aan een kruis gespijkerd wordt. En God schudt jou dan wakker. En vraagt, hé, was dit niet op jou van toepassing? Had jij niet aan dat kruis moeten hangen? En wat doe je daar nou mee? Dat jij vrij rondloopt. En dat Christus daar voor jou hing. God schudt jou wakker. Met dat woord. Dat voor zoveel dingen nuttig is. Dat nuttig is om jou te onderwijzen. En dan geen onderwijs op school. En zoals je wel eens kunt hebben. Dit vak, daar doe ik later toch niks mee. Dat laat ik vallen. Nee. En Paulus die schrijft op een andere plek. En dan gebruikt hij een beetje dezelfde woorden ook. Romeinen 15. Dan gaat het ook over de schrift. Romeinen 15 vers 4. Dan zegt Paulus alles wat vroeger geschreven is. Nou, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri enzovoort. Alles wat vroeger geschreven is. Dat is geschreven om ons te onderwijzen. Opdat wij door te volharden. En door troost te putten uit de schriften. Zouden blijven hopen. Onderwijs van de Bijbel wil je leren volharden. Want geloof is niet altijd leuk. Je moet wel eens afzien in geloof. Je moet wel eens bikkelen. Als in je gezin allemaal niet soepel loopt. Als in je relatie niet goed gaat. Dan wijst de Heer je in geloof een weg die niet makkelijk is. Dan is het wel eens afzien. Dan komt het aan op volharden. Volharden, dat is dat je tegen je gevoel in durft te gaan. En dat doe je doordat je je Bijbel opendoet, doordat je troost put uit de schrift, zegt Paulus. Je put dat. Hè, putten, dat is, het moet wel eens van heel diep wegkomen. Je moet wel eens heel diep gaan. Je heel diepgaand in die schriften verdiepen om te vinden wat je nodig hebt. Gods woord is om dwalingen en fouten te weerleggen. De Bijbel kan je heel kritisch aankijken. Hoe je met je geld omgaat. Hoe je met je tijd omgaat. Als je wegkijkt bij die enorme verschillen tussen rijk en arm vandaag. Gods woord kan je dan een heel ongemakkelijk gevoel geven. En Gods woord kan jou storen in jouw genotzucht. God is niet een soort oude man die alles snapt en die uiterst begripvol kijkt bij allerlei dingen die jij fout doet en zegt van joh, ik begrijp het, geeft niks hoor. Nee, God komt met stevige maatschappijkritiek. Je moet Jesaja maar eens lezen. Of je moet Micha maar eens lezen. God is niet alleen maar negatief over andere culturen. Waarvan alles misgaat. Ja, dat ook. Ik las van een Iraanse vrouw. Die toen ze 14 was. Door haar vader werd uitgehuwelijkd. Aan de zoon van de buurman. En door wat haar man werd, die zoon van de buurman, werd ze mishandeld, misbruikt. Een meisje van 14. Ze werd zwanger gemaakt. En desondanks ruw behandeld. In wanhoop schoot ze hem dood toen ze 17 was. Met zijn eigen pistool. En nou dreigt ze opgehangen te worden. Dat is Iran. En wij lopen tegen Iran te hoop. We weten allemaal, dat klopt niet. Maar in eigen land kennen we dat gepeste meisje. Jewel. Juweel heet ze. 15 is ze. Geschopt door medeleerlingen. En ze kreeg geen hulp. Maar getuigen maakten er wel een filmpje van. Dit is sensatie. Hoe ziek kun je zijn? En toch komt pesten zoveel voor. In elke klas op school wel één. Kijk, zegt Paulus, Gods woord reanimeert doodzieke geesten. Gods woord wil je opvoeden tot een deugdzaam leven. Gods woord reanimeert, Gods woord beademt je. God trekt jou naar zich toe en stelt je de vraag, vertel eens hoe in jouw leven, hoe jouw leven door mijn woord vernieuwd wordt. Gaat er door mijn woorden in jouw leven ook een nieuwe geest waaien? Zijn mijn woorden niet ook op jou van toepassing? Wat doe je ermee? Kijk, daarom zal het je alles waard zijn. Dat het woord van God in deze wereld begrepen wordt. Daarom hoort het bij christen zijn dat je betrokken bent op zendingswerk. Op evangelisatie in je eigen omgeving. Maar bij christen zijn hoort ook dat je dat woord laat doordringen in je eigen leven. Dat je geeft om elkaar. Dat je om doopouders heen staat die een kindje laten dopen. Omdat je als ouders, als oudere generatie, steeds weer het woord van God zelf ook moet vertalen, ja, voor een nieuwe generatie. Omdat ook een nieuwe generatie het oppakt. Want God heeft met zijn woord een heerlijk doel. En dan kom ik bij het laatste. Hij wil mensen van God, die voor elk doel, elk goed doel, volledig toegerust zijn. Een mens die God toebehoort, zegt Paulus, moet op zijn taak berekend zijn. Vers 17. Toegerust. Paulus bedoelt, Timotheus, als jij nou dicht bij dat woord van God leeft, als jij je door God laat beademen, dan ben jij een geschikt instrument in de hand van God. Dan ben je volmaakt. En volmaakt, dat is hier niet dat het betekent van er mankeert niks meer aan je, maar volmaakt, en dat heeft op deze plek ook de betekenis van, je bent, ja, voor je doel geschikt. En geschikt om instrument te zijn in Gods hand. Nou, zo'n instrument kun je als zendeling zijn. Maar ook als je, nou, hier gewoon in je eigen gezin je taak hebt. In de kerk je taak hebt. Je laat je beademen door dit woord. Alle ouders. Iedereen hier in de kerk. Dan word je allemaal mensen die God toebehoren. Die op een taak berekend zijn, instrumenten waarvan de Heer zich bedient. Mensen van God, staat er letterlijk. Zo word je aangesproken. Je behoort God toe, je bent man van God, je bent vrouw van God. Godsman, zo zou je het ook kunnen vertalen. Godsvrouw. Godsman, dat is in de Bijbel een titel voor mensen als Mozes bijvoorbeeld en Elia, godsmannen. Mannen die heel erg in contact met hun schepper leven. En mannen die haast meer bij God horen dan bij de mensen. Mensen met een heel eigen boodschap. We laten ons heel bijzonder door God beademen. Zijn geest maakt je bijzonder vitaal om het woord steeds weer te vertalen naar je eigen leefwereld. Naar de leefwereld van mensen om je heen. Als ouder vertaal je het voor je kinderen. En als je de kinderen de deur uit hebt, of je hebt geen kinderen, maar in de kerk ben je er wel voor elkaar. En als oudere generatie zul je er zelf ook heel bewust mee bezig zijn om het woord van God te vertalen voor de nieuwe generatie. Je wilt nadenken als je ouder bent over nieuwe vragen, over misschien wel heel brutaal gestelde vragen van jongeren. Ik hoor wel eens van ouderen die dan zeggen van, nou, dat geldt dan ook voor jullie jongens, dat je je vragen zo heel open stelt, dat je je nergens voor schaamt, je gooit het er zo uit. Nou, als ouderen kun je wel eens hebben van, hé, nou, moet het nou zo? En misschien heb je ook wel eens iets van, ik zat vroeger zelf ook wel met die dingen, maar we durfden er niet over te praten. Nou, denk erover na. Praat erover hoe je er zelf mee omging, hoe zij ermee omgaan. In een wereld waarin je op allerlei mensen, allerlei manieren ziet hoe mensen los van God ontsporen, daag je mensen uit te reageren op de liefdevolle uitnodiging van God om met hem te leven. Je bent man Gods, vrouw van God. Als Mozes en Paulus en Timotheus door de levende God zijn wij de wereld ingestuurd. Wij zijn aanbevelingen voor het evangelie, zo zijn we bedoeld. Opdat nog heel veel mensen hun redding vinden in de Heer. Amen. Laten we de Heer nu samen danken en bidden. Onze Vader in de hemel, wij danken u voor de blijde boodschap die u aan ons hebt. Uw woord waar u zelf helemaal achter staat. Waarmee u hoogst persoonlijk ons nieuw leven inblaast, ons beademt. In een wereld waar de sfeer zo benauwend, zo verstikkend is, krijgen we bij u adem, nieuwe energie, hemels. En komen we echt tot leven. Geef dat we ons laten beademen. Heer, uw woord is niet altijd makkelijk. Het zet ons zo aan het denken dat we ons van allerlei vragen niet goedkoop kunnen afmaken. Allerlei dingen die we vanzelfsprekend vinden, zijn in het licht van uw woord helemaal zo vanzelfsprekend niet. U komt met stevige maatschappijkritiek. U spaart ons persoonlijk niet. U kunt ons door elkaar schudden. Wij bidden, vervul ons met geloof. Heilig ons leven. Zegen gesprekken. Waarin we elkaar opscherpen. Vernieuw en verbeter ons. Maak ons tot mannen Gods. Tot vrouwen Gods. Tot zegen van de wereld. Instrumenten. Bruikbaar voor u. Om de wereld te bereiken. Met het evangelie. Dat zo nodigt. Wij bidden u zegen in dat licht. Op de buurtnuns straks in Crispijn. Wij bidden voor de wereld. Er is zoveel loos. Vlak om ons heen. Armoede, ontwrichte situaties. Mensen die geen thuis hebben. Of geen huis. Geen vangnet. Mensen die zwerven. Mensen die leven onder druk van schulden. Van oorlog, van honger. Van miskenning, terreur, opgejaagd. Vader, geef vrede, laat uw koninkrijk komen. Wij bidden voor elkaar, voor de manier waarop we gemeente mogen zijn. Voor de manier waarop we samen met de gemeente van de Kandelaarkerk, kerk mogen zijn in deze wereld. Geef dat we elkaar stimuleren in de dienst van het evangelie. Zegen kerkraden. Zegent u onze predikant, dominee Vogel. Maak hem trouw en vervul hem met kracht, met energie. Met hartelijk geloof, met wijsheid. Zegen ons allen op onze eigen plek. Er mag zo van alles gebeuren. We bidden voor elkaar in alle omstandigheden van het leven. Blijde, vrolijke. Soms is er zoveel te danken. Wij danken u voor veel goeds. Voor onze broeder Hans van Wijk en zijn gezin. Nu hij zulke goede berichten kreeg over de ziekte die hij had. Dat er geen kwade cellen meer gevonden worden. Heer, wat is dat heerlijk. We danken u voor die gave. Voor dat herstel. Bevestig dat. Wij danken u met Bert en Ans van den Burg. Omdat ze een 40-jarig huwelijk mochten vieren. Wij danken u dat u met uw zegen in hun leven zo royaal aanwezig was. Voor de zegen die ze samen genoten, die ze in hun gezin genoten en genieten. Maar ook hier hoe ze een zegen mogen zijn voor anderen. In ons midden, in de samenleving. Blijf hen met uw trouw omringen. Wij danken u met broeder en zuster Stip Kok. Die 55 jaar getrouwd mogen zijn. Heer, wat is dat bijzonder. Als u zo'n lange tijd samen geeft. Blijf ook hen omringen met uw zegen. En alles geven wat ze nodig hebben. Wij danken u met de broeders Bijl en Poker. Die weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Na een behandeling. Voor zuster de Ronde Bakker. Danken we. Dat ze de operatie goed mocht doorstaan. Zegen haar. Naar verblijf ook in Rotterdam in het zorghotel. En geef herstel. Wij bidden voor onze zuster Tazelaar Dubbelman, die nog in het ziekenhuis verblijft. Herstel haar, Heer. Troost haar, ook als ze zich zo heel eenzaam en verdrietig kan voelen. Laat uw goedheid voortdurend merken, zoals u deed. Omring met uw zorg onze zuster Spruit van Rijn in het parkhuis. U kent haar in haar kwetsbaarheid. In het vele dat haar ontgaat. Maar zij ontgaat u niet. Houd haar vast. Heer, vanuit een wereld waar zoveel loos is, bidden wij om de komst van uw koninkrijk. Doe ons uitzien naar de grote dag van Christus. En geef dat nog heel veel mensen meer naar die dag gaan uitzien, omdat ze Christus leren kennen. Hoor ons in zijn naam. Amen. Wij willen u van onze rijkdom geven voor de dienst van de Heer. En onze gaven zijn bestemd voor de kerk en de diaconie. Daarna komen de kinderen terug en zingen we ons slotlied, gezang 481 uit het liedboek. bij u onder alle omstandigheden van het leven. Dat garandeert hij u in zijn zegen. Ontvang die in oprecht geloof. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Nou, ik had gedacht dat u hier nog even bij kwam staan eigenlijk. Dominee, gemeente, een bijzonder moment waarin we, als u als predikant van de Kandelaarkerk en wij hier als Zuidhoven gemeente, afscheid van u nemen. Toen u hier kwam in Dordrecht, was dat niet de eerste gedachte dat u op deze zondag hier zou staan. En ik moet denken aan de woorden, aan het gebed van de Heer Jezus, waarin hij zegt opdat zij één zijn. En dat gebed van de Heer Jezus was wellicht voor u een drijfveer om u in te zetten voor een samenwerking tussen onze gemeente en uw eigen gemeente in de Kandelaarkerk. En u heeft dat een lange periode gedragen. Hier mocht 2 keer een wisseling van de wacht plaatsvinden, maar u was daar een soort stabiele, standvastige factor in. En ja, u kenmerkte zich daarin door bescheidenheid. En wat ook opvalt was dat u altijd de scherpe kantjes er een beetje afhaalde. Als in uw eigen kerkenraad daar een soort drijf was om ja, tot een spoedige samenwerking te komen met onze gemeente. Dan wist u dat altijd in goede banen te leiden. En als wij hier in onze eigen raad wat bevreesd waren voor een al te vrijgemaakte prediking. Dan wist u altijd weer de focus te leggen op het evangelie van vrije genade. En zo mogen we zien dat u in dat proces van samenwerking, dat u dat toevertrouwd is als een talent van de Heer. En in dat talent wist u de juiste toon te raken. En we mogen ons herinneren aan wat de woorden zijn van de Heer Jezus als hij spreekt over een toevertrouwd talent wat bearbeid is. Dat hij zegt, ga in de vreugde van de Heer. En we willen u ook dan God zegen toewensen in de toekomst. En we willen u bedanken voor alles wat u betekend heeft hier in Dordrecht voor ons kerkelijk leven. En als gemeente willen we u graag een herinnering aan het Dordtse aanbieden. Een klein aandenken. En ik heb zelfs bedacht om dat nog even te projecteren, maar als u het gemakkelijk vindt om het uit te pakken, we kunnen ook zeggen dat het een prent is van een oude prent is van Dordrecht, waarin we waarin vroeger meesters zich al verwonderden over onze mooie stad, en we willen graag dat u zich die stad als een mooie stad blijft herinneren. Ja.
Oh, prachtig. Ja, u kunt het niet zo goed zien, maar... We hebben er altijd... Mag ik wat zeggen?
Ja, zeker.
ik heb er intens van genoten om... Na zoveel jaren in deze mooie stad te mogen wonen, werken. En wij werden een paar weken geleden door vrienden uitgenodigd om eens uit eten te gaan. En toen gingen we in Zwijndrecht eten. En dat hadden ze speciaal zo bedacht, omdat we het uitzicht hadden op Dordt. Eigenlijk kom je er, als je aan de overkant gaat staan, achter hoe mooi het hier eigenlijk nog eens een keertje is. Maar uiteindelijk is dat het belangrijkste ook niet. Ik wil... U en jullie ook bedanken, voordat ik hier welkom was, maar ook voor de mooie jaren die we met elkaar gehad hebben. Ik denk dat je dat goed gezegd hebt, van dat er bij ons in de kerkraad ook en in de gemeente ook wel eens een keertje wat ongeduld was. En dat we dat ook wel eens een keertje ventileerden. En ik weet nog dat dominee Schenouw hier stond. En dat we toen op een gegeven moment, op papier was de overeenstemming helemaal voor elkaar. En toen dachten we als vrijgemaakte van nou, als het op papier klaar is, nou dan kunnen we verder, dan kunnen we agendas trekken en dan gaan we naar de klasses en dan gaan we onze predikanten in elkaars gemeente laten voorgaan. En dat dominee Schenhout toen zei van broeders, waar bent u mee bezig? Daar zijn we nog lang niet aan toe. Nou, dat heeft wel wat masseerwerk gevraagd bij ons, maar ik ben wel heel blij dat het inmiddels wel zover is dat we gewoon ook in elkaars diensten komen, dat we gezamenlijke diensten hebben. Dat vind ik eigenlijk nog het allermooiste, dat je allemaal bij elkaar zit en dat je samen onder het woord bent. Ik herinner me ook, het was echt wel een hoogtepunt dan ook, de dienst waarin dominee Vogel en ik samen mochten voorgaan. Allebei iets van het evangelie mochten laten zien. En dat je daarin je eenheid beleeft. Nou, ik hoop, want de Heer Jezus bidt om eenheid. En dat is ook wel een van de dingen waar ik achtergekomen ben in de jaren dat ik in Dordrecht heb mogen werken. Dat, ja, het is mooi wat we bereikt hebben. Maar het is uiteindelijk ook nog maar zo'n klein beetje. Als je kijkt van wat er aan meer aan kinderen van God in deze stad leeft. En kinderen van God is dan ook alweer zo'n beladen term. Ik gebruik hem maar even. En ik vertrouw dat u van mij vertrouwt dat ik dat goed gebruik. Maar onlangs zat ik in een overleg waar het ging over de migrantenkerken. Nou, dat zijn de kerken met mensen die een kleurtje hebben, zeg maar. Waar wij helemaal geen beeld van hebben. Wat misschien wel tientallen gemeenten zijn. En waar ze ook vanuit een hele andere traditie dan de onze. En maar in liefde en trouw de Heer willen dienen. En er zijn zoveel kinderen van God waarvoor de Heer ook bidt. En dat wij die in het oog hebben houden. Nou, ik heb u de zegen van de Heer mogen opleggen. Eigenlijk moet ik dan ook niks meer zeggen. Dank u wel.